Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Deze morgen gaat onze eigen predikant dominee Van der Zwan voor. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om in het koor van de kerk met elkaar te ontmoeten en na te praten over de preek, onder het genot van koffie, thee of limonade. We herinneren u aan het kenbaar maken van uw vrijwillige bijdrage voor dit jaar 2025. Voor de kerk, de zogenaamde actie Kerkbalans. In de weekbrief voor deze zondag vindt u een oproep om mee te doen met een enquête over de missionaire roeping van onze gemeente als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. U kunt meedoen door het online invullen van de vragenlijst. De link hiervoor vindt u dus in de weekbrief. Als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunt u contact opnemen met Adriaan de Jong en dan kunt u ook een papieren vragenlijst ontvangen. We nodigen u van harte uit voor het maandelijkse stadsgebed van het ICO. Dat is aanstaande donderdag 6 februari om 19:15, kwart over zeven, in de Sint-Nicolaasbasiliek. Dat duurt ongeveer 30 minuten. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de familie Mulder van de Engelandstraat, waar de brand heeft gewoed. Donderdagavond is de dochter overleden aan de gevolgen van deze brand. De ouders liggen nog in het ziekenhuis. Ook bidden we voor Elise en Jan de Gier. Donderdag, jongstleden, is de zus van Elise overleden. Zij woonde in Lopik, maar werd in Ewoud verzorgd. Als eerste lied zingen we Psalm 26, vers 2 en 8. Vers 2 begint met: beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En in vers 8 zingen we: wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Na het zingen van vers 2 en 8 van Psalm 26 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. In Psalm 26 ging het ook al over het verlangen door beproef mij en toets mijn verlangen. En in deze dienst gaat het ook over het verlangen. Wat is mijn verlangen? Wat is uw verlangen? Wat is ons verlangen? En daarom willen we ook nu samen zingen Psalm 42, de versen 1 en 3. Waarin het ook gaat over het verlangen naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. Psalm 42, vers 1 en vers 3. We willen nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En vervolgens zingen van Psalm 119, vers 18 en vers 24. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, o Heer, naar uw getuigenis alleen. En vers 24, ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoofd vermaakt, vermaak mijn zielsgenoegen achten. Psalm 119, vers 18 en 24. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet voor God. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroegen, het is het eerste van alle geboden, toen antwoordde hij hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. O Heere, op deze zondag mogen wij tot u naderen in het gebed. En u allereerst danken dat u ons hier hebt samengebracht. Samengekomen in uw huis zijn wij om te luisteren naar uw woord, om daaruit onderwijs te ontvangen. Verlangen dat u ons de weg wijst. En ook dat u het verlangen naar u gaande maakt, versterkt. Heer, en zo hebben we ook met elkaar gezongen. We hebben gezongen dat het ons verlangen is om naar uw woord te leven. Tegelijkertijd, Heere, hebben we dat niet voor niets aan u gevraagd. Want leven naar uw woord, vertrouwend op uw woord, achter u, o Heer Jezus Christus aan, ja, dat gaat niet vanzelf. Daar komen we steeds weer achter. En daarom zijn we dankbaar dat u ons vanmorgen ook hier hebt samengebracht. Zoals we ook in de Hebreeënbrief lezen, dat het goed is, dat het niet goed is om de onderlinge bijeenkomsten te verzuimen, maar juist om samen te komen, om elkaar aan te sporen en aan te vuren. Om achter u, o Heer Jezus, aan te gaan, om ons geloof en om ons vertrouwen op u te bouwen. Daarom willen we u danken dat u ons hier hebt samengebracht. En u bidden of u door uw woord en geest zo ook in ons midden zult zijn, onder ons zult werken, in ons zult werken, zodat we ons leven hoe langer hoe meer aan u toevertrouwen, aan u overgeven. Ja, dat we dat geheel en al mogen doen. Maar juist ook willen we dan vanmorgen onze schuld belijden en het voor u neerleggen, Heere, dat er zoveel andere verlangens zijn die strijden om de eerste plaats in te nemen. We blijden u onze schuld en vragen u of u onze zonden zult vergeven. Heere, of u ons reinigen zult van alle ongerechtigheid die wij door al onze verkeerde verlangens zelf op ons laden. Maar terwijl we dat aan u vragen, zien wij ook op hem in wiens naam wij vanmorgen zijn samengekomen, wetend dat er door de Heer Jezus Christus vergeving en verzoening is. En in het geloof in hem roepen wij u ook aan en vragen u, Heere, vergeef al onze schulden. Vergeef ons al onze zonden, Heere. Wij schonden al te snoot uw eer. En reinig ons en maak ons vrij. En leid ons zo op uw weg. En zegen daartoe deze dienst. Heere, wees zo in ons midden. Door uw woord en door uw geest. In de kerk, ook als we meekijken, meeluisteren. Omdat we hier niet kunnen zijn, misschien al jaren niet, wees ons dan nabij en goed. Maar ook als we er misschien vandaag niet bij kunnen zijn, vanwege ziekte of andere omstandigheden, gedenk ons in uw gunst, Heere, en laten we zo door u geleid mogen worden. Wees zelf in ons midden en neem ons bij de hand en laat ons zo vol zijn van verlangen om met u te leven. Dat bidden we van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. En we lezen uit Matteüs het 19e hoofdstuk, de verzen 16 tot 26. Matteüs 19, vers 16 tot 26. En zie, er kwam iemand naar hem toe, naar Jezus toe. En die zei tegen hem: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder, en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen hem, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, er komt een man bij de Heer Jezus en die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Wat moet ik doen om voor altijd met God te kunnen leven? En de Heer Jezus die zegt tegen hem, je moet naar de geboden van God leven. We hebben ze vanmorgen ook gehoord, de 10 geboden. En de Heer Jezus noemt vooral de laatste geboden, waarin het gaat over hoe je omgaat met de mensen om je heen. En de jonge man zegt, maar ik heb naar al die geboden geleefd. Ik heb dat allemaal gedaan. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, weet je wat je moet doen? Je moet alles wat je hebt verkopen en dan moet je met mij meegaan, moet je achter mij aangaan. En dan lezen we in de geschiedenis dat de Heer Jezus bij deze man, dat deze man bij de Heer Jezus wegloopt. En waarom? Er staat dat hij heel veel bezittingen heeft. Hij heeft heel veel geld. Hij heeft heel veel bezit. En hij kan daar eigenlijk geen afstand van doen. Hij wil niet zonder die bezittingen leven. Nou, je voelt eigenlijk wel aan dat die man de verkeerde keuze maakt. Want het is juist de bedoeling om wel achter de Heer Jezus aan te gaan. In hem te geloven en hem te volgen. En daarom willen we ook samen lied 608 zingen. Lied 608, waarin het gaat over het volgen van Jezus. Eerst gaat het ook over, ik heb Jezus nodig. Zonder de Heer Jezus kunnen we niet. En tegelijkertijd, en vervolgens zingen wij, ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Want dat is het allerbelangrijkste, dat we dat in ons leven doen. Lied 608 gaan we zingen. Gemeente, afgelopen week heeft dominee Van Meijeren met een aantal van u gesprekken gevoerd in verband met het missionaire oriëntatie waar we aan begonnen zijn, om te zien of het bij ons past om een missionair traject onder begeleiding van de IZB in te gaan. Ja, of we daaraan toe zijn, dat kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Daar kan ik nog niks zinnigs over zeggen, want dat hangt natuurlijk helemaal af van de uitslag van de gesprekken en ook van de scan die u vanaf morgen kunt invullen. Tegelijkertijd durf ik wel te zeggen dat er onder ons een verlangen is om het evangelie met onze naasten te delen. We leven in een door en door geseculariseerde stad. En ook in onze eigen families hebben we te maken met onkerkelijkheid. En diep in ons leeft de wens dat de Heere daarin een ommekeer zal brengen. Dat het anders zal worden, dat God het anders zal maken. Maar we geloven ook dat we daar zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Tegelijkertijd, hoe doen we dat? Hoe brengen we onze verwanten, onze familieleden en stadsgenoten in aanraking met het evangelie? Er heerst onder ons op dat gebied veel verlegenheid. En we weten het soms ook niet meer. Want misschien zijn we wel een aantal keren gestuit, zijn onze pogingen afgeketst op onwil of op desinteresse. Er lijkt helemaal geen belangstelling voor het evangelie te zijn. En we vragen ons af, kan daar überhaupt nog wel verandering in worden gebracht? Kan het nog zo zijn dat ons verlangen dat het evangelie weerklank vindt bij de mensen, dat het verlangen ook in vervulling kan gaan? Intussen zijn we dan zo wel heel erg bezig met de manier hoe andere belangstelling, zijn we dan vooral bezig met de vraag hoe andere belangstelling kunnen krijgen voor het evangelie. Maar hoe zit het nu eigenlijk met onszelf? Wat is de motivatie, wat is onze motivatie dat anderen tot geloof zullen komen? Want hoe staan we nu zelf tegenover het evangelie? Welke plek neemt het geloof in ons eigen leven in? We verlangen wel dat anderen tot geloof komen, maar wat is nu het verlangen waaruit we zelf leven? En het antwoord op die vraag is ook belangrijk, juist als het gaat over het missionair gemeente zijn. Sowieso natuurlijk, maar ook als het gaat om het missionair gemeente zijn. En daarom staan we vanmorgen stil bij het thema: waar verlang ik naar? Waar verlang ik naar? En bij de voorbereiding van deze preek heb ik gebruik gemaakt van materiaal dat dominee Van Meijeren voor deze dienst heeft aangereikt. Waar verlang ik naar? En materiaal dat van dominee Van Meijeren heb ontvangen, dat begint met een verhaal. Een verhaal van de schrijver cabaretier Freek de Jonge. En hij schrijft in zijn memoires dat hij geen grotere held heeft dan Karel Appel. En Karel Appel, die ontwierp de ramen van de Paaskerk in, die heeft de ramen van de Paaskerk in Zaandam ontworpen. En in Zaandam was de vader van Freek de Jonge predikant. En terwijl Karel Appel daar nadat Karel Appel de ramen had ontworpen en die ook geplaatst waren, schreef hij ook nog een Bijbeltekst op de wand van de kerk. En op dat moment was Freek de Jonge bij hem. En Karel vroeg aan Freek: kun jij lezen wat er staat? En Freek las de woorden hardop voor: de ganse schepping wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden van de zonen van God. En Karel Appel was opgelucht, want zijn hanenpoten, en dat zijn echt hanenpoten, er zijn nog foto's van te zien op internet, die hanenpoten waren dus toch te lezen. En deze gebeurtenis in het leven van Freek is een sleutel moment een sleutelscène in de memoires van Freek de Jonge. Die memoires niet toevallig reikhalzend verlangen heten. Karel Appels symboliseert namelijk alles waarvan de 13-jarige Freek alleen maar kan dromen. Van vrijheid, van eigenzinnigheid, van talent en van roem. Maar de kerkenraad, die kan de hanenpoten van Karel Appel niet waarderen en die werkt ze weg. Het is nog de vraag of ze overgeschilderd zijn of op een andere manier zijn weggewerkt, maar dat maakt niet zoveel uit. En dit grijpt de jonge Freek vervolgens zo aan dat hij zich op zondagochtend uit de voeten maakt en met een pontje over het Noordzeekanaal vaart. Wegvaart van de kerk, van Zaandam. Symbool voor de verwijdering van kerk en geloof die je als lezer al hoofdstukken lang in de memoires van Freek voelt aankomen. De memoires van Freek die gaan over verlangen. Ze gaan over verlangen naar Gods toekomst. Maar ook over verlangen naar een ruiger leven dan hem als dominee was beschoren. De jongen schrijft ook over het verlangen van zijn vader en van zijn moeder. Zijn moeder verlangt naar een dikkere huishoudportemonnee en zijn vader verlangt naar een tweedehands autootje. En al die verlangens van anderen waar we zo mee geconfronteerd worden in dat boek van Freek de Jonge, die roepen de vraag op: waar verlang ik eigenlijk naar? Naar een nieuwe auto, naar meer geld, naar goedkeuring van mensen. Wat drijft mij als ik in de kerk zit of als ik liever andere dingen doe? Waar verlang ik naar? En ook in het Bijbelgedeelte van vanmorgen gaat het over verlangen. Het gaat eigenlijk over tegenstrijdige verlangens. Dat is wel de conclusie als je het Bijbelgedeelte hebt doorgelezen. Het begint met een jonge man die heel erg rijk is. Hij verlicht door hard werken, een groot vermogen opgebouwd, een eigen bedrijf of een fors stuk salaris hebben ervoor gezorgd dat hij veel bezittingen heeft. Maar toch is hij niet helemaal gerust op dat het leven dat hij nu leidt goed is. Er klopt voor zijn gevoel iets niet. En daarom stapt hij op de Heer Jezus af met de vraag wat voor goeds hij moet doen. En de Heer Jezus wijst hem erop dat alleen God goed is. En daarom, als je het eeuwige leven wilt hebben, dan moet je geloven dat God goed is en dan moet je zijn geboden in acht nemen. De jonge man stelt vervolgens de vraag: welke geboden moet ik dan in acht nemen? En de Heer Jezus noemt dan alle geboden uit de 10 geboden op die over de liefde tot de naaste gaan. En de jonge man zegt in oprechtheid dat hij die geboden allemaal heeft vervuld. Dat is trouwens geen bluf. Je moet hier denken aan wat Paulus schrijft aan de Filippenzen, namelijk dat hij volgens de wet onberispelijk was. Dat is ook geen bluf. Maar zo zegt Paulus dat hij geen grond heeft voor de zaligheid dan Christus alleen. Ze zijn geen grond te doen van de geboden voor de zaligheid. Maar goed, Paulus heeft ernaar geleefd en zo is het ook met de jonge man in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Hij heeft ernaar geleefd, het is geen bluf. En ook de Heer Jezus kijkt zo niet tegen hem aan. In een andere evangelie lezen ze zelfs dat de Heer Jezus hem lief had nadat de jonge man dit had gezegd. Ik heb al deze geboden gedaan. De jonge man zegt dus dat hij overeenkomstig alle geboden geleefd heeft. Maar desondanks is hij er toch niet helemaal gerust op. En daarom stelt hij nu de vraag aan de Heer Jezus: wat ontbreekt mij nu nog? Wat mis ik nu eigenlijk? En dan antwoordt de Heer Jezus hem: als u volmaakt wilt worden, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel en kom dan en volg mij. Ja, en dan lezen we dat de man bedroefd weggaat, want hij had veel bezittingen. Het is aangrijpend om dat te lezen, want je beseft dat hij op dit moment verkeerde keuze maakt. Maar het is ook aangrijpend omdat het meteen de vraag aan jezelf stelt: waar sta ik eigenlijk in dit verhaal? De jonge man, hij lijkt getrokken te worden door twee verlangens. Een verlangen om God te dienen en een verlangen om zijn comfortabele levensstandaard in stand te houden. En komt er daarmee niet heel dicht bij onszelf? Een mooi huis, een goede oudedagsvoorziening. Je kunt kopen wat je wilt. En dat vraagt ook wel de nodige tijd. Ik weet dat dat ook weer niet voor iedereen geldt, maar toch, de meeste van ons hebben het in economische zin zo slecht nog niet. En als ik het dan over ons heb, dan sluit ik mezelf daarbij in. Daar verlang ik naar. En tegelijkertijd is daar ook het verlangen om God te dienen. Je gaat naar de kerk, je neemt deel aan een kring, je zet je in voor hart en hand of voor het ophalen van het oud papier. Je leest na het eten uit de Bijbel, je bidt dagelijks, bijna dagelijks, je dient in het ambt. Zo kan ik nog wel veel meer voorbeelden noemen. Maar als het er nu op aankomt, welk verlangen gaat er dan voor? Het verlangen om Jezus te volgen en God te dienen? Of het verlangen naar welvaart? Betekent dit nu ook dat we dan alles moeten verkopen en aan de armen geven? Nee, dat is niet de bedoeling. Er staat nergens een direct gebod in de Bijbel dat wie rijk is alles moet wegdoen. Ik denk even aan Jozef van Arimathea, dat is ook een rijk man. En ook in de gemeente van Korinthe leefden rijke mensen en naast de arme mensen. Het is geen algemeen gebod dat je alles moet verkopen en het aan de armen moet geven. Maar we moeten ons wel ervan bewust zijn dat onze rijkdom het ons moeilijk maakt om het rijk van God binnen te komen. Onze welvaart heeft wel een enorme aantrekkingskracht. De toenemende welvaart heeft er ook voor gezorgd dat ons verlangen overal op gericht wordt en of gericht is geraakt. En God is kwijtgeraakt. Iemand die daar heel veel zinnigs over heeft geschreven is professor Herman Paul. Een boek van hem draagt ook de titel De secularisatie van het verlangen. Sinds de opkomst van de welvaart is er zoveel om na te streven. Elke keer zijn er weer nieuwe mogelijkheden en producten waarvoor onze aandacht wordt gevraagd. En elke keer nieuwe dingen om naar te verlangen. En het verlangen naar God, ja, dat verdwijnt langzaam. Komt niet meer aan de orde, of het wordt helemaal weggedrukt. En zo staat de rijke jongeling uit het gedeelte dat we gelezen hebben, echt niet zo heel ver van ons af, met het dilemma dat Jezus hem stelt. En zo stelt de Heer Jezus ook aan ons de vraag: waar verlang jij naar? En als dan het geld je niet zozeer raakt, dan zou natuurlijk ook nog iets anders kunnen zijn. Tim Keller schrijft in zijn boek over namaakgoden, in zijn boek Namaakgoden, de vraag: waar lig je 's nachts wakker van? Als je in je bed ligt, waar lig je veel over te piekeren of over na te denken? Ook daar kan je verlangen dan naar uitgaan. Dat zijn je afgoden, de dingen die alle aandacht vragen en je bij God vandaan halen. Dat kan geld zijn, door Jezus ook vaak de naam van de afgod gegeven, Mammon. Maar je kunt ook aan andere dingen denken. Waar verlang jij naar? Het kenmerkende van de afgoden is dat ze je nooit brengen wat je ervan verwacht. Je houdt er een leeg gevoel aan over. Aardse goederen of idealen die de plaats innemen van God, die blijven een leeg gevoel geven. Het is zowel als ik wel eens ervaar tijdens een vakantie. Dan ben je op een plaats waar je heel graag naartoe had willen gaan. En als je eenmaal bent, dan denk je bij jezelf: oh, is dit het nou? Toch een beetje teleurstelling. En de mooiste herinnering aan zo'n vakantie kan zomaar zijn de kerkdienst waar je naartoe bent gegaan en waar het om God ging. Althans, spreek voor mezelf, de illustratie dat dat aardse dingen nooit aan onze verwachtingen kunnen voldoen. Zoals een jonge man precies dezelfde ervaring had met zijn rijkdom. Hij voelde wel dat er iets aan zijn leven mankeerde. Hij voelde aan dat zijn leven niet geheel tot vervulling was gekomen. Hij verwachtte het van het eeuwige leven, daarom wilde hij het goede doen. En daarom moeten we ook heel goed beseffen dat de Heer Jezus de jonge man uit liefde de weg wijst die hij moet gaan. Niet om deze jongen het leven zuur te maken. Zoals eerder gezegd, in een andere evangelie lezen we dat de Heer Jezus deze man lief heeft. En daarom heeft hij hem opgeroepen om alles te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven en Jezus te volgen. Want als je Jezus volgt, dan kom je tot je bestemming. Dan leid je het volmaakte leven. Dan leid je het leven waarvoor God ons heeft gemaakt. Door een discipel van Jezus te zijn. De kernvraag van vanmorgen is, willen we dat ook zijn? Verlangen we daar ook naar? En in het vervolg daarop maken we dan ook de keuze om een discipel van Jezus te zijn. Een onmogelijke keuze is het niet. Niet voor ons en ook niet voor de mensen om ons heen. Ook al zijn we welvarend. Ook al gaat de jonge man weg. Ook al zegt de Heer Jezus dat het voor een rijke moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Niet onmogelijk. Ook dat zegt de Heer Jezus nadat zijn discipelen door zijn uitspraak over rijken van streek zijn geraakt. Want een rijke was in hun oog iemand die bijzonder door God gezegend is. Als iemand dan zo in de gunst van God leeft en het koninkrijk van God niet binnen kan gaan, ja, wie kan dan nog wel het rijk van God ingaan? Jezus zegt, het is bij de mensen onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. God kan ook rijke en welvarende mensen in laten gaan in zijn koninkrijk. En dat mag ook voor ons een bemoediging zijn, want er wordt aan ons getrokken. Ook wij die leven bij het woord van God en Jezus als onze Heer en Verlosser belijden en willen volgen. Veel dingen vragen onze aandacht, ik heb het al genoemd, en roepen ons toe dat zij ons het echte, het ware leven geven, de reclame voortdurend. Ze maken ons wijs dat het vervulde leven waarin alles helemaal goed is, dat je dat krijgt als je deze dingen hebt. Ze roepen ons toe, verlang naar mij, dan komt het helemaal goed. In dat krachtenveld staan we. Maar de Heer Jezus zegt, geef nou de moed niet op. Koester het verlangen naar mij. Houd het vol om mijn discipel te zijn. Dat is niet onmogelijk. Bij de mensen wel, maar bij God niet. En het geldt niet alleen voor u en voor jou, maar ook voor de mensen om ons heen. Ook al leven ze nu nog compleet aan God voorbij. Wie kan hen ooit bereiken, vraag je af. Wie kan ervoor zorgen dat zij Jezus gaan volgen? Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. En daarom is het hoopvol om als gemeente na te denken over missionair werk, over missionair zijn. Maar missionair zijn betekent ook onze eigen verlangens tegen het licht houden. Onze eigen verlangens tegen het licht houden en de keuze voor Jezus te maken. En daar is ook alle reden toe. Want het is zoals Petrus tegen de Heer Jezus zegt, tot wie zullen wij anders heen gaan? Want u hebt woorden van eeuwig leven. Er is niets en niemand die ons zo vervullen kan als de Heer Jezus Christus. Al zou ik alles verliezen, ja, zelfs mijn leven. Nee, dan ben ik niet arm. Dan ben ik niet achterop geraakt. Maar dan moet ik belijden met die woorden uit het oude gedicht. Roem wereld uw schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Wat is uw, wat is jouw verlangen? Jezus volgen? Een discipel van Jezus te zijn? Bent u ook al tot de overtuiging gekomen dat Jezus uw rijkdom is? Als het gaat over missionair werk, is het wel belangrijk dat we zelf ook uit de bron putten die de Heer Jezus is. Als we anderen vertellen dat het goed is om in de Heer Jezus te geloven en dat we zonder Hem arm zijn, dan is het ook van groot belang dat we zelf achter Jezus aangaan. Zelf leven uit de rijkdom die Hij ons geeft. Ons aan Hem overgeven. als onze verlosser, Heere en Heiland. Want dan zal bij ons getuigenis ook ons leven, zal ons leven met het getuigenis samen opgaan. Waar verlang jij naar? Goeie vraag om daar de komende week eens over na te denken. Amen. We gaan samen zingen lied 266, de versen 1, 2, 3 en 4. Lied 266, alle versen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere, zo mochten wij samen een lied van verlangen zingen. Een lied van verlangen om u te volgen, o Heer Jezus Christus. Om ons leven aan u over te geven. Ons geheel en al aan u toe te vertrouwen. Om achter u aan te gaan, waar u ons ook heen leidt. Waar u ons ook heen wijdt. O God, wij komen tot u om u te vragen of u ons vervullen zult met uw geest. Opdat we achter de Heer Jezus aan mogen gaan, dat we volharden mogen in het geloof. Heere, u weet welke verlangens er in ons leven, met welke verlangens wij te strijden hebben, welke verlangens strijden om de voorrang. Geeft u ons, o God, de kracht om alle stemmen die er in ons zijn tot zwijgen te brengen en om alleen te luisteren naar uw stille, zachte stem. Heer Jezus, u hebt zelf gezegd dat u de goede herder bent en de schapen kennen uw stem. Uw schapen, laat krachtig uw stem horen, opdat wij met u mee zullen gaan. We komen zo tot u, omdat we u aanbidden als onze Heer en onze Koning. Omdat wij in u weten, omdat we weten dat u woorden hebt van eeuwig leven. Tot wie zouden wij anders heen gaan? Heere, wees ons zo nabij en ga ons zo voor en leid ons aan uw hand naar het vaderland. We bidden het u, Heer Jezus. En we bidden u, o God, dat u ons allen zo achter de Heer Jezus aan zult brengen en aan zult leiden. We vragen u ook of u dat ook wilt doen voor mensen, voor jong en oud, die nog niet hun leven aan Christus hebben overgegeven. Die zichzelf, die nog steeds zoekende zijn en nog steeds zich afvragen of ze het wel met u kunnen wagen. Misschien zijn ze in de kerk, maar we denken ook aan de mensen om ons heen. Heren, in onze omgeving, in onze familie. Het raakt ons dat zo velen u niet kennen, buiten u omleven, de Heer Jezus niet kennen als hun verlosser en zaligmaker. Zoveel mensen in deze stad alleen al. O God, wij bidden u dat u door uw Heilige Geest in deze stad, in onze families zult werken. O Heer, dat er nog velen mogen worden toegebracht tot die menigte die niemand tellen kan. En wij vragen u, Heere, dat wij daarin ook voor u bruikbaar mogen zijn. Heere, dat wij ook als gemeente mogen zijn als een lichtend licht, als een stad op de berg. Dat we het licht mogen laten schijnen dat we van u hebben gekregen door de Heere Jezus. Zodat de mensen zien dat Jezus Christus leeft en dat al onze rijkdom en al onze zekerheid en al ons heil alleen in hem te vinden is. Heere, wees ons zo als gemeente nabij en als uw kerk hier in deze stad, opdat wij allen mogen schijnen als lichten in de duisternis. We bidden het ook voor de kerk wereldwijd en ook in ons land en onder ons volk. O God, en dan komen we ook tot u met de perikelen en de spannende situatie waarin de christelijke gereformeerde kerken nu gekomen zijn, waarin er zelfs gesproken wordt over een scheuring. We bidden u dat u zich over deze kerken zult ontfermen. En bidden u dat u door uw Heilige Geest in de mensen zult werken die verantwoordelijkheid dragen. Ja, dat zij door uw woord en door uw geest geleid mogen worden. We bidden u voor allen in die kerken die het er ook moeilijk mee hebben, die eronder lijden. En we vragen u, o God, of u zich zo over deze kerken zult ontfermen. En we mogen ook bidden voor elkaar in onze zorgen, in onze moeite, verdriet en pijn. We denken daarbij aan Jan en Elise en Jan de Gier. Als de zus van Elise afgelopen week is overleden. En bid u om troost en kracht voor hen om dit verlies ook te dragen. Dat u hen troosten zult en dat u hen nabij zult zijn als ze ook de moeilijke gang naar het graf moeten maken. Wij bidden u voor allen in de gemeente die met verdriet en pijn en moeite en zorg en angst en gemis door het leven gaan. Heren, voor soms heel duidelijk, ook van naar de buitenkant toe, soms ook heel verborgen. We dragen elkaar aan u op en bidden u om uw ontferming. Wil u ook bidden voor het gezin Mulder dat getroffen is door de brand de afgelopen vorige week. En we denken in het bijzonder aan hen en bidden u of u troost wilt geven. Nu de dochter van het gezin is overleden. Gedenk ouders en broer en alle die om hen heen staan. Geef kracht en troost. En bijzonder voor de ouders en de broer. Een kind en zus moeten missen. O Heere, geef ook kracht om dat alles te kunnen dragen. We bidden u ook voor het gezin aan de andere kant van de snelweg dat getroffen is door de verschrikkelijke gebeurtenis van gisteren, dat een dochtertje is vermoord. O God, we willen ook voor hen bidden om troost en bemoediging nu zo iets verschrikkelijks is overkomen. We worden bij bepaald, Heren, dat we in een gebroken wereld leven, waarin zoveel ellende, zorg en zoveel pijn en verdriet is. En het is daarom dat de apostel Paulus schrijft dat de gehele schepping zucht en uit met rijkhalsend verlangen uitziet naar de openbaarwording van de kinderen van God. En dat bidden we ook, Heren. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat de Heer Jezus, kom, o Heer Jezus, ja, kom alstublieft met haast. En laat het rijk van vrede, van liefde en van gerechtigheid, het rijk waarin u, o God, in onze onmiddellijke nabijheid leeft, waar wij altijd bij u mogen wonen, laat dat rijk spoedig mogen komen. En zo komen tot u, o God, met ons verlangen. Vraag nu of u het wilt horen en bidden u of u ons gebed wilt aannemen. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar dat u dat doen zult, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het Jaffa-project in Israël. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor het onderhoud van het orgel. En alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt ze digitaal geven of bij de uitgang. Ons slotlied is Psalm 145 uit Weerklank. En we zingen daarvan de verzen 2 en 5. Psalm 145 uit Weerklank, de versen 2 en 5. Met een hart vol verlangen mogen wij nu de zegen van de Heere ontvangen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.